Ik wil u graag vanmorgen weer meenemen naar het boek Haggai. En dan willen we lezen Haggai 2 vanaf vers 2 tot en met vers 10. Dat tweede deel van het boek Haggai. Haggai, Zachariah, Maleachi. En dan hebben we het Oude Testament gehad, dat wil zeggen in onze Bijbel. De Joodse Bijbel eindigt bij twee kronieken. Haggai 2, en dan lezen we vanaf vers 2 tot en met vers 10. En dan lezen we al dus. In de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Sealtiel en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond. Wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het land van alle heidenvolken. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover dit schriftgedeelte. Ja, vorige keer hebben we gezien hoe de Heere via de profeet Haggai het uit Babel teruggekeerde overblijfsel aanzet om zich niet langer uit te sloven, staat er, hè, letterlijk te rennen, in vers 9, voor de verfraaiingen van hun eigen huis. In 1 vers 4 en 9 vind je dat, maar zich eindelijk te gaan inzetten voor de herbouw van het huis van de Heere. Je kunt je voorstellen, hè, dat volk uit de ballingschap is teruggekeerd, ja, en dan ja, zich vooral bezig heeft gehouden om zich weer te vestigen in het land. En we kunnen ons ook best voorstellen dat, ja, dat zij zich in dat opzicht zich vooral hebben ja, ingezet om hun woning en alles weer op orde te krijgen. Om het leven van alle dag langzamerhand weer op orde te krijgen. Maar eigenlijk het belangrijkste, de eerste prioriteit is dat men vergeet om het huis van de Heere te herbouwen. En daar ging het de Heere toch ook heel in het bijzonder om. We zien het in vers 8 van Haggai 1, hè. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijk worden, zegt de Heere. Zo heel bijzonder eigenlijk dat, ja, de Heere verlangt naar dat het volk zich gaat inzetten, niet in de dingen waar zij behagen in hebben. We kennen dat denk ik allemaal ook wel van onszelf, dat we allerlei dingen hebben waar we, ja, waar we vooral onze tijd en aandacht aan willen geven. En ja, natuurlijk zoals zojuist ook hebben gehoord van Zadrach. Hè, we zijn ook vrij. En we mogen ons weten vrij te zijn in de Heer Jezus Christus. Aan de andere kant is het ook zo dat we ook geacht worden, geleid te worden door de Heilige Geest. En ja, ook onze leven ook zo op orde te hebben dat we ook prioriteiten stellen. En dan gaat het er toch ook vooral ook om in die tijd, maar ik denk ook dat hier geweldige geestelijke les ook voor ons in ligt. Dat we toch vooral ook oog hebben om de Heere te behagen en dat Hij verheerlijkt wordt. Dat is eigenlijk het hoogste doel. Het trof mij heel erg en ik wil dat toch ook vanmorgen wel met jullie delen, dat nou, Johan en ik hebben een aantal keren een telefonisch gesprek gehad over de ernstige situatie met zijn moeder. En op een gegeven moment liet Johan zich ontvallen. Ja, waarom dit gebeurt, dat kunnen wij niet begrijpen, wij kunnen dat ook niet plaatsen. Maar één verlangen hebben we wel, dat ondanks alles wat ons overkomt, dat uiteindelijk toch de Heere verheerlijkt wordt. En dat trof mij heel bijzonder, mag ik toch wel vanmorgen zo even met jullie delen. Dat de Heere verheerlijkt wordt. En dat kan inderdaad soms door diepe wegen heen gaan. Dingen die wij eigenlijk helemaal niet op ons verlanglijstje hebben staan, hè, om maar eufemistisch te zeggen. Maar uiteindelijk toch, hè, mogen weten dat het doel is van de Heere om tot zijn doel te komen. Om zich te verheerlijken. En dat mogen we dan ook niet alleen zien in het perspectief van dit aardse tijdelijke leven, maar uiteindelijk zien ook in het perspectief van de eeuwigheid, waarin de Heere dingen uitwerkt. En dan zie je dat inderdaad Haggai die woorden dan ook spreekt, dat woord van de Heere, en dat er dan een geweldige omslag eigenlijk plaatsvindt. Het volk gaat gehoorzamen, de leiders van het volk ook, die gaan luisteren naar het woord van de Heere. En dan zien wij in vers 14 en 15 dat de Heere iets bijzonders gaat doen. Dat de Heere de geest van dat volk gaat opwekken om inderdaad dat grote werk aan te vangen. Dat die herbouw van die tempel. En dan in hoofdstuk 2 vers 5, we hebben het net al even gelezen, komt die oproep. Dat de Heere zegt, nu dan wees sterk Zerubabel, spreekt de Heere, wees sterk Jozua, zoon van Jozadak, de hoge priester. En wees sterk heel de bevolking van het land, spreekt de Heere, werk door, want ik ben met u, spreekt de Heere van de legermachten. We hebben gezien dat er heel wat tegenslag was, de vorige keer. Dat het allemaal heel moeizaam verliep, dat er ook veel weerstand was van omringende heidense volken. En zelfs kun je lezen in Esra 4 vers 5 dat men ook raadslieden had aangesteld, die heidenvolken, had ingehuurd om uiteindelijk maar die herbouw van die tempel stil te leggen. En dat heeft ook inderdaad een aantal jaren heeft die herbouw ook stilgelegen. Weerstand. Maar ja, de opdracht van de Heere is om desalniettemin door te gaan met het werk. En hij zegt dan, wees sterk. En misschien dat hij dat ook vanmorgen in jou, in uw en in mijn leven ook wil zeggen. Wees sterk. Het valt mij op dat de Heere dat tot 3 keer toe zegt. En dat hij dat zegt tot Zerubabel, tot Jozua en uiteindelijk tot heel de bevolking. En dat betekent natuurlijk zoveel dat eigenlijk, als we denken aan Zerubabel en Jozua, dat natuurlijk ook mensen waren die ook een specifieke functie hadden te midden van dat volk. Zerubabel, onder zijn leiding, is dat volk uit Babel weggetrokken en is in het beloofde land aangekomen. We zien dat Zerubabel ook degene is die komt voort uit het koninklijk geslacht. Hij komt uit het geslacht van Juda en is in feite voortgekomen uit het geslacht van David. En komt overigens ook voor in het geslachtsregister van de zoon van David met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Je ziet ook dat Zerubabel ook sterk moest zijn. Er kwam heel veel op hem af als leidinggevende. En niet alleen was hij ook mede verantwoordelijk voor de herbouw van de tempel. Maar we zien ook dat hij ook het aanspreekpunt was voor de vijanden van het volk. Zo kun je lezen in Esra 4 en 5 die een vals plan hadden bedacht. Om weer opnieuw eigenlijk te infiltreren in dat werk van God. En dan Jozua, de hoge priester. Hij was natuurlijk als hoge priester vooral ook verantwoordelijk voor de geestelijke aspecten van alles wat daar moest gebeuren. En we zien ook in Zacharia 3 dat Jozua ook degene is, de hoge priester, die wordt aangeklaagd door Satan. Daar zien we die geestelijke strijd. Je hebt een strijd op aardsniveau. En tegelijkertijd zie je ook dat alles ook verband houdt met een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Jozua die wordt aangevallen door Satan, die wordt aangeklaagd. Hij wordt ook genoemd de aanklager der broederen. Vanwege de bevuilde kleren die hij aan had, waar hij inderdaad eigenlijk niet in staat was om zijn hoge priesterschap ten uitvoer te brengen. En is het zo bijzonder dat je dan leest in Zacharia 3, moet je dat voor jezelf nog maar eens nalezen, dat de Heere dan Satan bestraft en dan die vuile kleren van Jozua verwisselt voor feestkleding. Geweldig, we hebben net gezongen, en nooit konden wij zonder voor u staan. Prachtig lied. Maar dankzij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dankzij het bloed, kunnen wij inderdaad tot de Heere gaan. Mogen wij tot de Heere gaan? Hebben wij vrijmoedigheid om tot de Heere te gaan? Geestelijke strijd. En misschien herken je dat soms ook wel in jouw eigen leven. Soms kan geestelijke strijd zich ook zomaar ineens plaatsvinden in allerlei aardse dingen. We hebben dat vaak ook in het zendingswerk ook gemerkt. Op het moment dat je uit wil gaan, dan gaat er iets kapot aan je auto of allerlei dingen gebeuren ineens. Op het fysieke terrein van datgene waar je mee bezig bent. Maar ook vaak dat je geestelijk wordt aangevallen. Dat je geestelijk wordt aangevallen door de boze. En door je te ontmoedigen met allerlei gedachten te binnen te brengen van dingen als waarin je wordt gewezen op je gebrek aan capaciteiten. Of je gebrek aan leven met de Heer, je gebedsleven. Of wat dan ook, zoveel zaken die dan op een gegeven moment, het lijkt wel onmogelijk te zijn om die taak die de Heer je geeft, om die ten uitvoer te brengen. En wat is het dan geweldig dat we inderdaad mogen weten dat Satan een overwonnen vijand is. We mogen weten dat het offer van de Heer Jezus Christus ons volkomen gereinigd heeft van al onze zonden, van al onze ongerechtigheden. En ja, natuurlijk moeten wij, en dat zien we ook in het boek Haggai, ook letten op onze wegen en ook zorgvuldig ook omgaan met de tijd die we ook gebruiken om bezig te zijn met het woord van God. De tijd die we daarvoor afzonderen voor het woord, voor het gebed. Allemaal zaken die zeker natuurlijk ook voor ons geestelijk leven van groot belang zijn. Zerubabel, Jozua, ze hadden allebei hun eigen strijd en ook de rest van het volk. Je kan bijvoorbeeld lezen in een later stadium in Nehemia 4, dat op zeker moment daar echt zo'n noodkreet klinkt, dat de kracht van de lastdragers tekort schiet en zij zeggen er is te veel puin, wij zijn daarom niet in staat om de muur te herbouwen. Daar gaat het om de herbouw van de muur. En dat is, vind ik zelf ook zo herkenbaar in ons leven, ook als christenen, dat er soms zoveel puin is, zoveel gebrokenheid om je heen, maar misschien ook ervaar je dat ook in je eigen leven. Dat je zegt, ik kom er eigenlijk niet aan toe om dat werk te doen, om me bezig te houden met die dingen waar God mij toe geroepen heeft. Wij zijn niet in staat om te herbouwen. De kracht van de lastdrager schiet tekort. En misschien dat dat zomaar kan zijn dat er een last is in jouw leven wat zo zwaar op je drukt, waardoor je feitelijk niet in staat voelt om te functioneren zoals je feitelijk zou moeten functioneren, dat je geblokkeerd raakt. En wat is het dan een geweldige troost te mogen weten dat de Heere zegt, ik ben erbij. En dat de Heere onszelf ook telkens weer vanuit, vanuit dat woord ook wil aanmoedigen. Het is prachtig overigens ook om ook in Nehemia die geschiedenis ook eens voor jezelf eens door te lezen. Want inderdaad, als dan die lastdragers dat zeggen, hè, dat zij daar niet meer toe in staat zijn. En tegelijkertijd ook dat die vijand eigenlijk maar voortdurend maar aanvalt. En we weten dat de vijand vooral aanvalt, hè, op de momenten dat we zwak zijn. Hè, op de momenten dat we kwetsbaar zijn, dat dan Nehemia zegt, maar dan gaan we de bazuin blazen. Op de plaats waar het nodig is. En dan komt daar dat volk bij elkaar. En ik moest weer denken, sorry hoor Johan. Aan het telefoontje wat je woensdag gaf van ja, het gebed. Wat we gevraagd hebben voor je moeder. En dat we, nou ja, ook donderdag die mail hebben mogen laten uitgaan. En dat je, ja, toen we vrijdag contact hadden. Wanneer was het? Zaterdag? Vrijdag geloof ik. En dat je zei van ja, vrijdagavond meen ik. Van, ja, eigenlijk heel wonderlijk. Die doorbloeding is toch weer op gang gekomen. Het is allemaal geen garantie. We kunnen de Heer niets voorschrijven. De Heer is en blijft soeverein. Maar dat is ook een stukje gemeente zijn. Van daar waar er nood is, er met elkaar omheen staan. Betrokken zijn. En zo zien we dat in al deze dingen geweldige geestelijke lessen ook voor ons persoonlijk leven te trekken zijn. Vers 5, de Heer zegt, wees sterk, werk door, want ik ben met u. Denk ook aan dat woordje, werk door. Het is soms makkelijk om iets te beginnen. Maar, ook in het gemeentewerk. Maar iets doorzetten, dat is vaak toch net even iets anders. En toch is dat ook iets wat de Heer van ons vraagt, dat we datgene wat we hebben mogen beginnen, waartoe we ons geroepen mogen weten, dat we dat ook voortzetten. En de Heer zegt, wees sterk. En misschien als je dat woord zo hoort, hè, wees sterk, dat je zegt, ja, maar ik ben helemaal niet zo sterk. Mijn geloof is zo zwak. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n krachtpatser. Maar dat is nou eigenlijk precies niet wat de Heer hier bedoelt. Als de Heere zegt, wees sterk, dan bedoelt hij eigenlijk, wees sterk in hem. We kennen de Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, die eigenlijk vooraf wordt gegaan door de mededeling, dat Paulus zegt, wordt gesterkt in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Dat is onze kracht. Het is niet onze kracht, maar het is zijn kracht. We mogen ons gesterkt weten in de Heere. En dan vind ik het eigenlijk ook zo mooi dat we vooral ook in de boeken Haggai, Zacharia en overigens ook Maleachi, ook in Jeremia trouwens, maar vooral ook in deze boeken, de Heere zich eigenlijk voortdurend bekend maakt als de Heere van de legermachten. Adonai Tsebaot, de Heere van de legermachten, of de Heere der heerscharen. En in die titel daarin ligt eigenlijk opgesloten dat de Heere eigenlijk alle macht heeft over hemel en aarde. Het geeft iets aan van zijn autoriteit. Hij is de Heere van de legermachten. Hij is de Heere der heerscharen. Hij is degene die macht heeft over die zienlijke en over die onzienlijke wereld. Die zich uiteindelijk aan hem moeten onderwerpen. En prachtig dan ook dat we dat inderdaad ook zowel in de geestelijke wereld, we hadden het net al even over die bestraffing van Satan en die nieuwe klederen van Jozua, maar ook in de zienlijke wereld. Dat is eigenlijk heel bijzonder, we hebben dat vorige keer ook bij stilgestaan, dat de Heere ook heidense koningen ook inschakelt om zijn plan ten uitvoer te brengen. Denk aan koningen als Kores, Darius, Artaxasta. Allemaal eigenlijk onderdeel geweest van de uitvoering van dat plan dat God zich had voorgenomen. En ja, wat mij ook zo in de voorbereiding trof is, en die woorden dat de Heere zegt, ik ben met u. Ik ben met u. En ik heb dat eens opgezocht in de computer. Hè. Heb je een prachtige gelegenheid om tegenwoordig, hè, ook via het internet. We hebben geweldige tools tot onze beschikking waarin je gewoon ook eens die drie woorden of die vier woorden eens opzoekt. Ik ben met u. En dan zie je dat, dat daar waar de Heere dat zegt, op verschillende plaatsen in de schrift, het eigenlijk bijna altijd staat in de context van dat de Heere, ja, degene is die de verlossing tot stand brengt. Dat de Heere degene is die die bescherming geeft. Dat de Heere degene is die zijn plan voltooit. Ik ben met u. Hij is degene die zijn plannen, naar zijn tijd, naar zijn voornemen, ook volvoert. Ik ben met u. En ik moet denken aan de preek van vorige week van Kees Terpstra, die voor ons al heeft meegenomen naar Romeinen 8. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen als God voor ons is? Ja, wie zal dan tegen ons zijn? Je zou ook kunnen zeggen, als God voor ons is, wie en wat zal dan tegen ons zijn? Ik ben met u, tot aan de voleinding der wereld, alle dagen, zegt de Heere tot zijn discipelen. En hij is het, die ook het plan wat hij heeft, zich heeft voorgenomen, ook in ons leven ook zal voleindigen. En dat betreft natuurlijk ook zeker het volk Israël, waar we natuurlijk vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. Bijzonder overigens, ook in het boek Haggai, zijn de vele tijdsaanduidingen. Dat is een van de unieke eigenschappen van dit boek. De tijdsaanduidingen waarop dingen hebben plaatsgevonden, waarop de Heere door Haggai woorden tot het volk en tot de leiders van het volk gesproken heeft. En zo begint ook vers 2, in de zevende maand van de 21ste van de maand kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. De zevende maand, de 21ste van de maand. En ja, als je dat legt naast Leviticus 23, waar we eigenlijk de feestkalender zien van Israël, dan blijkt dat het laatste feest, de laatste dag te zijn van het Loofhuttenfeest. En dus niet zomaar een willekeurige datum, maar kennelijk toch heel bewust deze datum waarop de Heere dat volk aanspreekt. En natuurlijk zal dat volk zich daar ook ten volle zijn bewust van zijn geweest. En vermoedelijk ook wel een verband hebben gezocht van tussen die specifieke dag, die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Die 7 dagen duurt en dan de 8e dag is nog weer een bijzondere dag ter afsluiting. En er is veel over dat Loofhuttenfeest te zeggen. Maar één ding eigenlijk wat zo kenmerkend is voor het Loofhuttenfeest is dat het volk dan eigenlijk bepaald wordt bij de volheid van de oogst die de Heere wil geven. Je leest ook in vers 40 van Leviticus 23, op die eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierbomen, sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen en u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God, verblijden. Het volk moest blij zijn vanwege de geweldige zegen die de Heere in dat land gegeven heeft. Met die volle oogst die dat land heeft opgebracht. En dat niet als gevolg van hun inspanningen, maar inderdaad de Heere die dat alles heeft gegeven. En dat staat natuurlijk ook weer in schril contrast tot een eerdere boodschap van Zachariah in vers 10 van Haggai, in vers 10 en 11 van hoofdstuk 1, waar we nou juist lezen dat de Heere het land de opbrengst had onthouden. En dat hield verband met hun ongehoorzaamheid, hield verband met hun laksheid om te doen wat de Heere hen had opgedragen om te doen. Maar inmiddels, zoals gezegd, hebben we een omslag gevonden en zien we dat dat langzamerhand de Heere weer is begonnen dat volk te zegenen. En door zijn geest ook werkzaam was en dat volk ook de lust heeft gegeven om die arbeid aan te vangen. Ja, en dan lezen we in vers 4 dat Haggai zegt, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Ja, inderdaad, die Als je die tempel vergelijkt. Hè, met de tempel zoals die ooit geweest was. Die tempel van Salomo. Ja, dan was er inderdaad een enorm groot verschil. En je kunt ook lezen hè, in Esra 3. Dat als die fundering dan hè, eenmaal ja, is gelegd. Dat een deel van het volk juicht. Hè, en is in euforische stemming. En een andere gedeelte van het volk. Hè, dat nog de tempel van Salomo heeft meegemaakt. Die weent. Luid. Dat was niet zoals het eigenlijk was. Ja. Maar weet je, dan vind ik het zo mooi dat de Heere dan een blik gaat geven in de toekomst. Dat is het kenmerk ook van het woord van God, dat het niet alleen he, zich wil bezighouden en ons wil bepalen bij het hier en het nu. Maar dat de Heere eigenlijk ook steeds weer een geweldig perspectief ons voor ogen wil houden. Want inderdaad was die tempel niets vergeleken bij de tempel van Salomo. En zelfs ook in de tijd van Herodes, dat die tempel is verfraaid en verder is uitgebouwd. Hè. Dat is een van de grote wereldwonderen in die tijd. Maar uiteindelijk gaat de Heere het volk bemoedigen en geeft een geweldig vergezicht. Lees maar eens in vers 7. Want zo zegt de Heere van de legermachten, nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Nog één ogenblik. Misschien is het je opgevallen als je de HSV voor je hebt, of misschien ook de Statenvertaling, dat woordje ogenblik, cursief, is gedrukt. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat de vertalers dat er wel aan toegevoegd hebben, maar dat het er feitelijk niet staat. Waar het hier om gaat is dat dat woordje één eigenlijk aangeeft, nog één staat er. En dat geeft eigenlijk aan een één, vanuit het Hebreeuws, vanuit meerdere momenten. Eén, en dat wil eigenlijk aangeven een uniek moment. Een uniek moment dat zal gaan aanbreken. En dat zal, als het aanbreekt, inderdaad, ja, kortstondig zich, hè, het een op het ander volgen. Dat is denk ik de betekenis van dit woord. En ja, je kan zeggen, goed, dan moet je het Hebreeuws kennen, maar ik ben zeker geen specialist op dat gebied. Maar het mooie is, en dat is natuurlijk schrift met schrift vergelijken, dat we deze tekst ook weer aangehaald vinden in Hebreeën 12. Moet je maar eens met me meelezen in Hebreeën 12, vanaf vers 26. Hebreeën 12, vanaf vers 26, daar staat, zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen. En dan gaat het over het verleden. De aarde heeft gewankeld. En ik denk vooral dat het hier gaat, ook in de context van Hebreeën 12, over het moment van de wetgeving. Waar we inderdaad kunnen lezen in Exodus 19, dat die hele berg Sinaï heftig beefde. Je kan dat ook nalezen, degene die aantekeningen maken, in Psalm 68, vers 8 en 9. Eenmaal in de tijd heeft de Heere de aarde aan het wankelen gebracht. Maar, zegt dan de apostel, nu echter heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. En zegt dan de apostel, dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Het is hier een citaat uit Haggai 2 dat de apostel meeneemt. De apostel die deze brief geschreven heeft aan de Hebreeën, Joodse gelovigen, en ongetwijfeld zullen zij zich ook bewust zijn geweest dat dit niet zomaar een tekstgedeelte was, maar dat dit inderdaad een citaat is geweest uit dit boek, wat we vandaag ook weer met elkaar bestuderen. En de apostel zegt dit eenmaal. Het betekent duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen. Als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die niet, die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Misschien vind je het een beetje ingewikkeld, maar de Heere maakt een onderscheid hier tussen de dingen die wankelbaar zijn en die onwankelbaar zijn. Nou, hoe wankelbaar ons leven is, dat, nou ja, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Hoe we bepaalde voornemens hebben en plotseling, en sorry dat ik weer moet denken ook aan de moeder van Johan, dat houdt me echt bezig. Ik heb er ook erg veel voor gebeden. Die terug van Hekendorp nog even dacht even wat kersen te kopen en dan op weg naar Oudewater haar weg vervolgt en dan onder een vrachtwagen terechtkomt. Verschrikkelijke dingen. Alles van in dit leven dat wankelt. Maar het geweldige is wat de profeet ons wil laten zien, is dat er een onwankelbaar koninkrijk komt. Dat uiteindelijk straks, dat nu nog de hele schepping zucht en in barensnood verkeert, Romeinen 8, maar dat er straks een einde aan zal komen, dat er een nieuwe toekomst zal komen. Dat er straks ook een herstel zal zijn. Dat ook degenen die nu nog verminkt zijn door ongeluk of door wat dan ook, of door aangeboren afwijkingen, dat we mogen weten dat er straks alles door de Heere nieuw gemaakt zal worden. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting, waar we ons naar mogen uitstrekken. En dan vind ik het ook zo mooi dat de apostel ook zegt, opdat de dingen die onwankelbaar zijn zouden blijven, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En weet je, die genade is ook onwankelbaar. Die genade van de Heer, die ons elke dag weer ons gegeven wordt, die is onwankelbaar. Daar mogen we ons aan vastklampen. We mogen weten dat die genade voortdurend beschikbaar is. Genade op genade, zegt Johannes. Daaruit mogen we leven. Wat de omstandigheden en de moeite en het verdriet ook mogen zijn, die genade is onwankelbaar. Nou, dan gaan we afsluiten, want natuurlijk, we mogen daar zeker ook geestelijke lessen uit trekken. Maar het mooie is natuurlijk dat de Heere dit heel specifiek ook zegt tot zijn volk Israël. Ik zal dit huis vullen, zegt de Heere, met heerlijkheid, vers 8 en 9. Van mij is het zilver, van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. Hoor je hoeveel keer eigenlijk dat zich herhaalt, hè? De Heere van de legermachten. Nou, dat toekomstige huis verbindt de Heere aan het zilver en het goud dat hem toekomt. En daar ligt natuurlijk een verband tussen. We zullen de volgende keer zien dat de heerlijkheid van het huis vooral zal zijn de aanwezigheid van de Heere zelf. Maar hier wordt het nog verbonden, in dit gedeelte van Haggai, nog verbonden aan het zilver en het goud. En de Heere zegt, van mij is het zilver en het goud. En wat betekent dat? Nou, we hebben al gezien dat zowel bij Kores als al bij Darius, als zij dan weer de opdracht geven om dat huis te herbouwen, en Darius dan later weer opnieuw ook een bevel doet uitgaan om inderdaad dat weer voor te gaan zetten na een periode dat het heeft stilgelegen, dat dan ook die koningen ook faciliteren met allerlei materiële dingen die nodig zijn voor die herbouw van die tempel. En eigenlijk die koningen zich ook bewust zijn, of althans mag je verwachten, dat inderdaad dat huis gebouwd moet worden. En dat zilver en dat goud uiteindelijk ook de Heere toebehoort. Nou, dat is dan kleinschalig, maar het mooie is, als je dan leest in Jesaja 61 vers 10 en 11, en daar zien we dan eigenlijk het verder completeren, dat visioen. Deze profetie die Haggai ontvangt. En daar staat in Jesaja 61 vers 10 en 11. En daar gaat het ook over die toekomstige tempel. En daar staat, vreemdelingen zullen uw muren herbouwen. In de tijd van Haggai was het nog, en Nehemia vooral ook, was het nog het volk dat moest doen. Maar nee, zegt de Heere, de vreemdelingen zullen uw muren herbouwen. Dat is toekomst. Moet dat dan nog weer gebeuren? Ja, zeker. Je kan lezen in Openbaring 11, vers 13, dat er in Jeruzalem nog een heftige aardbeving zal plaatsvinden, waar notabene een tiende van de stad zal instorten en 7000 mensen van naam staat er zullen omkomen. Dat is allemaal profetie, dat is allemaal wat de Heer ons voorzegd heeft dat nog gebeuren zal. Maar tegelijkertijd geeft hij ook die geweldige toekomst dat het, ja, de koningen zullen zijn, hè, die de Heere zullen dienen, dat het de vreemdelingen zullen zijn die muren weer zullen herbouwen. En dan staat er in vers 11 hè, van Jesaja 61, uw poorten zullen steeds openstaan, dag en nacht. En dat geeft eigenlijk aan dat er vrede zal zijn, daar sluiten we ook zo mee af. Ze zullen niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toegeleid zullen worden. Geweldig, de koningen die straks zullen gaan naar, op zullen trekken naar Jeruzalem. De volken die hun rijkdommen bijeen zullen brengen om inderdaad te doen wat de Heere hier gedaan heeft in het klein, maar straks grootschalig zullen doen in het Messiaanse Rijk, in het Rijk waar Christus koning zal zijn. En dan, als je dan zo verder leest in Jesaja, of dan leest in Jesaja 60, hè, daar staat, ook zullen zij zich buigend naar u toekomen, de kinderen van hen die u onderdrukt hebben. En alle die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen. En zij zullen u noemen, stad van de Heere, het Sion van het Heilige, van de Heilige van Israël. Dat is vandaag aan de dag niet het geval, maar het zal gebeuren. En in plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie tot generatie. U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van de koningen zuigen, en dan zult u weten dat ik de Heer uw heiland ben en uw verlosser, de machtige van Jacob. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat de Heere zich bekend maakt aan het volk, dat volk tot kennis komt van, ja, het is de Heere die dit alles heeft bewerkt. En dan in Jesaja 61, vers 5 en 6, daar staat, vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden, vreemdelingen zullen uw akkers, bouwers en uw wijnbouwers zijn, u echter zult genoemd worden priesters van de Heere, men zal u noemen dienaren van onze God, u zult het vermogen van de heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. Ja, dat is eigenlijk het moment waar het volk weer, ja, eigenlijk de plaats zal krijgen die het door God was bedoeld. Denk aan dat Mozes al gezegd heeft in Exodus 19, dat het een volk zal zijn, een koninkrijk van priesters zal zijn. Nou, dat zie je eigenlijk in de geschiedenis van Israël nog niet gebeuren, dat zij als een priestersvolk inderdaad gediend hebben, te midden van de volkeren en der aarde, maar dat zal straks wel zo gebeuren. En de Heere zal dat faciliteren. En het is dan bijzonder dat zij zich dan ook geen zorgen hoeven te maken over hun inkomsten en anders, zoals ook de levieten dat feitelijk niet hoefden, en de priesters dat niet hoefden, daar werd voor gezorgd door het volk. Zo zal dat grootschalig straks gaan gebeuren. De Heere die in alles zal voorzien om met zijn volk tot zijn doel te komen. En dan eindigen we mee in vers 10, in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Jeruzalem is nu nog de meest betwiste plaats ter wereld, hoef ik u niet te vertellen. Maar het is juist op die plaats dat de Heere zijn vrede gaat geven. Wat een geweldig perspectief. Prachtig om zo, niet alleen bij de dingen stil te staan die direct betrekking hebben op ons persoonlijk geestelijk leven misschien, als gemeente. Maar dat we God ook mogen kennen in zijn andere werken die hij ten uitvoer brengt. En hoe hij uiteindelijk ook met deze wereld en ook met zijn volk Israël tot zijn doel zal komen. En juist ook inderdaad die plaats waar nu nog de volken tegen de hoop lopen, Jeruzalem. Dat de Heere daar straks vrede zal geven. En ik zie voor mij de tekenen van brood en wijn. En ik denk wat geweldig dat wij eigenlijk mogen zeggen vanmorgen, dit is de plaats waar de Heere zijn vrede gegeven heeft. Dat we mogen kijken naar ons eigen hart en mogen zeggen, ja, dat hart is de plaats waar de Heere ons vrede gegeven heeft. Een vrede die ons verstand te boven gaat. Een vrede die we niet kunnen beredeneren. Maar een vrede, omdat we hebben vrede met God door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar dat we ook mogen hebben de vrede van God. En dat we dat ook zo met elkaar straks mogen vieren. In het doorgeven van de tekenen van brood en wijn. Het zijn slechts symbolen. Maar ze spreken wel van het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Die in ons een goed werk is begonnen. En dat zal voleindigen tot de dag van Christus Jezus. Geloofd en geprezen zij zijn wonderbare en heilige naam. Amen.